Hele goedenavond, broers en zusters. Wat een eer voor mij om jullie 45ste seizoen te mogen openen als eerste spreker om met elkaar vanuit Gods rijke woord na te denken over maar één thema. En dat thema is uiteraard de Zoon van God, waar we net over gezongen hebben, de Heer Jezus Christus. Ik wil met u lezen, en over 2 weken ben ik er ook alweer, dus dan is het waarschijnlijk een stuk drukker, want dan hebben jullie overal gezegd hoe fijn het vanavond was. En dan gaan we het Lucas Evangelie DV afsluiten, maar vanavond lees ik met u vanaf vers 13 de bekende geschiedenis van de Emmausgangers. En vanavond gaan we proberen om dit niet als een geschiedenis te zien, maar we halen het vanavond heel dichtbij, alsof wij zelf deze 2 Emmausgangers zijn. En er zijn altijd periodes in onze levens dat wij inderdaad zo zijn als zij. Maar we gaan het eerst met elkaar lezen. Lucas 24 vanaf vers 13. En iemand vroeg mij net naar de Telos-vertaling. Nou, dat is de vertaling die ik altijd gebruik uit het Nieuwe Testament. En dat heeft een reden, maar daar ga ik u nu niet mee vermoeien. Ik ga het lezen. En we lezen daar in Lucas 24, vers 13. En zie, 2 van hen waren op diezelfde dag op reis naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was, genaamd Emmaus. En zij praatten met elkaar over dat alles wat er was voorgevallen. En het gebeurde terwijl zij praten en van gedachten wisselden dat Jezus zelf naderde en met hen meeging. Hun ogen werden echter ervan weerhouden hem te herkennen. Hij nu zei tot hen, wat zijn dit voor woorden die u al wandelend met elkaar uitwisselt? En ze bleef met droevig gezicht staan. Een nu, genaamd Cleopas, antwoordde en zei tot hem, bent u alleen een vreemdeling in Jeruzalem, dat u de dingen niet weet die daar deze dagen zijn gebeurd? En hij zei tot hen, wat dan? Zij nu zeiden tot hem, de dingen betreffende Jezus, de Nazarener, die een profeet was, krachtig in werk en woord voor God, en al het volk hoe onze overpriesters en oversten hem hebben overgeleverd tot het doodvonnis en hem hebben gekruisigd. Wij echter hoopten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het nu al de 3e dag sinds dit is gebeurd. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons buiten onszelf gebracht. Zij waren vroeg bij het graf geweest. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen zij zeggen dat zij ook een verschijning van engelen hadden gezien. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons zijn, gingen weg naar het graf en vonden het zoals ook de vrouwen hadden gezegd. Hem zagen zij echter niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? En te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij hun uit wat in al de schriften over hem stond. En zij naderden het dorp waar zij heen gingen en hij deed alsof hij verder wilde gaan. En ze drongen bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te verblijven. En het gebeurde toen hij met een aandacht dat hij het brood nam en zegende. En nadat hij het gebroken had, gaf hij het hun. Hun ogen nu werden geopend en ze herkenden hem. En hij werd onzichtbaar voor hen. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak? Toen hij ons de schriften opende? En ze stonden op datzelfde ogenblik op en keerden terug naar Jeruzalem. En ze vonden de 11... en hen die bij hen waren samenvergaderd, die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover. Ja, de lezing uit Gods woord. Lieve broeders en zusters, wij leven vandaag in de laatste dagen vlak voor de komst van de Heer. We hebben net ook daarover gezongen. Satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dat wil zeggen, hij is erop uit om gelovigen zo aan te pakken met zijn listen, dat zij eigenlijk wegdrijven van het geloof, weg van de Heer Jezus. En vandaag de dag zijn ook vele mensen teleurgesteld. Teleurgesteld in de kerk, teleurgesteld in de gemeente, teleurgesteld in God misschien wel. Teleurgesteld in broeders en zusters. En vaak komt dat ook door verkeerd onderwijs. Ik moet iets presteren voor God. Of ik moet vrucht dragen. De hele innerlijke richting is op zichzelf gericht. Dat er moet iets gebeuren, er moet iets van heiliging zijn. Ik moet genezen, daar kom ik zo nog wel even op terug. Ik moet iets ervaren van God, enzovoort. En we gaan vanavond nadenken over het medicijn tegen teleurstelling. Want veel mensen zijn teleurgesteld in God. Teleurgesteld in het geloof. En zelfs soms geestelijk depressief. Mijn broer die was een paar weken geleden bij iemand op bezoek. Die ik ken uit de gemeente waar ik een tijd geleden regelmatig de diensten bezocht. En deze vrouw is 46 jaar en is van plan euthanasie aan te vragen. Is ze dan ernstig ziek? Nee. Maar zo depressief dat ze het leven niet meer aan kan. Terwijl ze toch ooit in een gemeente over de Heer Jezus heeft gehoord. Dus teleurstelling is de grootste ontmoediging die er is, die de Satan gebruikt om mensen eigenlijk machteloos, krachteloos en geestelijk dood te maken. En misschien zijn er vanavond ook wel mensen hier of luisteren naar deze opname die ook teleurgesteld zijn, teleurgesteld. Je gaat dan wel naar de kerk, je gaat dan wel naar de gemeente, je gaat naar bijbelstudieavonden. Maar ten diepste is er een stukje teleurstelling. En dat hadden deze twee Emmausgangers ook. En wat is de reden? Wat is de reden van deze teleurstelling? En het gevolg is geestelijke traagheid. Het gebrek aan werkelijk zicht op de Heer Jezus. Als we even naar 1 Johannes gaan. Als u even dat wil opzoeken. 1 Johannes 1. Daar zien we een heel belangrijk stukje wat gaat over blijdschap. En hoe kan het dan toch dat er zo vaak blijdschap ontbreekt in de levens van mensen die zich christen noemen? Er staat in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 3. Moet je goed kijken wat er staat. Er staat wat wij, dat zijn de apostelen. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij. Zie je dat? Nou, wat was dat wat ze verkondigden? Wat hadden ze gezien? Wat hadden ze gehoord? Dat staat in vers 2. Het woord van het leven. Het leven is geopenbaard. In de persoon van de Heer Jezus is het leven geopenbaard. En dat hadden zij gezien, betast, gehoord, aanschouwd. De Heer Jezus was in het midden, 3,5 jaar. En dan staat er in vers 3. Dat verkondigen wij ook u. Wat verkondigen zij? Een leer? Nee. Een theologisch systeem? Nee. Een persoon die het leven is. En dan staat erachter, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. Dat betekent, zoals de apostelen zich verheugden in de Heer Jezus, zo is het het verlangen van Johannes dat wij dat ook doen. Zodat wij samen gemeenschap hebben met elkaar. Gemeenschap betekent gemeenschappelijke vreugde, gemeenschappelijke liefde, een gemeenschappelijk hart voor iets. Als de voetbalsupporters met elkaar in het stadion zitten, dan hebben ze allemaal een gemeenschappelijke vreugde in hun club. Nou, zo is het met christenen ook. Hun vreugde is de Heer Jezus. Zo zou het moeten zijn. En dan staat er in vers 4. En onze gemeenschap, dus van die apostelen, is nu met de Vader en met de Zoon, zijn Zoon Jezus Christus. Zie je dat? Gemeenschap met de Vader betekent, beiden verheugen zich in de Zoon. Gemeenschap met de Zoon is, beiden verheugen zich in de Vader. Gemeenschap met elkaar is, beiden beleven wij dat. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. Blijdschap. Ervaring, beleving, bevindelijkheid betekent door het geloof genieten van goddelijke personen. En als je nou even teruggaat naar Lucas 24, dan zie je in vers 13 staan. En zie, twee van hen waren op reis, op diezelfde dag, naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem, enkele kilometers, verwijderd was. Jeruzalem is stad van de vrede. De blijdschap in de Heer Jezus, het centrum van Gods werk daar. Even symbolisch, Jeruzalem is de blijdschap daar waar Christus is opgestaan. Zij gingen daarvan weg. Weg van het centrum van goddelijke interventie. De harten gevuld met teleurstelling. Waarom waren deze twee teleurgesteld? Hun verwachting werd niet vervuld. Ze hadden verkeerde verwachtingen en het gevolg was weg van het centrum van de vrede, weg van de blijdschap waar 1 Johannes hoofdstuk 1 het over heeft. In onze tijd zou je kunnen zeggen, weg van de Heer Jezus. Doordat wij soms verkeerde verwachtingen hebben. En dat wordt ons aangepraat door verkeerde leer. Verkeerde leraren, verkeerde prediking. En dan staat er in vers 14, en zij praten met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Het had hun harten helemaal in beslag genomen, de teleurstelling. De geestelijke depressie zou je kunnen zeggen. Wat was hun verwachting? Nou, dat kunt u verder oplezen. Kijk maar mee. Er staat, even zien, in vers 21. Wij echter hoopten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Dat was hun verwachting. Dat de Messias rondging, genezende en met kracht en met woord, dat zeggen ze ook. En dat hij hen ogenblikkelijk zou verlossen van de Romeinse overheersing. En dat het vrederijk zou aanbreken. Maar in plaats daarvan werd hij door de Romeinen aan een kruis genageld. In plaats dat de Romeinen verslagen werden, Israël verlost, werd hij door Israëls leiders aan het kruis genageld. Dus gaven ze hun aandacht voor hem op. Hun voornemen om hem te volgen en ze keerden terug naar hun eigen huis. Is dat ook in uw leven niet een beetje zo? Dat u in een soort geestelijke dip zit? Ik denk van ja, ik merk eigenlijk weinig. Ik kom heel veel mensen tegen die dat zeggen tegen mij. Ik merk er weinig van. Het is niet echt bruisend meer. Nou, wat is dan uw verwachting eigenlijk van hem, van het geloof? En dan komt de Heer Jezus in hun teleurstelling. Dat is zo mooi, hè? Vers 15 en 16. Dat is met ons ook zo. En het gebeurde dat zij, terwijl zij praten en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf naderde en met hem meeging. Zo is hij. Hij wil je uit die teleurstelling trekken. Ik ben ooit zelf een beetje verdwaald geweest in de charismatische wereld. Dat heb ik wel vaker verteld. Ik heb er een heel boek over geschreven. Dat heet de invasie van een andere geest. Maar daar worden hele verkeerde verwachtingen geschapen. Er wordt gezegd, Jezus geneest altijd als je maar genoeg geloof hebt. Hè? En als je in elkaar de hand oplegt, dan geneest de ander wel. Of als je bepaalde woorden uitspreekt in geloof, dan gebeurt het. Maar het gebeurt niet. En je houdt het een tijdje vol. En op een bepaald moment raak je teleurgesteld. Want je verwachting klopt niet. Waarom niet? Het is je zo verteld. En je geloofde dat. Maar de Heer Jezus is in mijn leven meegegaan hierin. En dan staat er een heel bijzonder zinnetje. Moet je maar kijken, vers 16. En dat God destijds ook voor mij. Hun ogen werden echter ervan weerhouden hem te kennen. Als je bezig bent met je teleurstellingen, dan wordt het zicht op hem vertroebeld. Je bent zo gefocust op dat wat je had gedacht dat er zou gebeuren in het leven met God, dat je hem niet meer ziet. En dat kom ik heel vaak tegen. Mensen die, ik ken bijvoorbeeld een vrouw die ernstig beschadigd is geraakt in een gemeente. Een extreem charismatische gemeente. En ze heeft daar tot op de dag van vandaag, dus inmiddels 30 jaar geleden, nog steeds hinder van. Grote geestelijke schade door de teleurstelling wat er toen gebeurd is. Maar haar ogen zijn nog steeds niet helder als het gaat om hem. Maar ook hij, of ook zij moet ik zeggen, zal ontdekken dat hij, de Heer Jezus, met haar meegaat. Maar dan stelt de Heer Jezus twee vragen. In vers 17, de eerste vraag. Wat zijn het voor woorden? Dus met andere woorden, kom er mee voor de dag. Wat houdt je teleurstelling in? Hij wil graag dat wij hem alles vertellen. Wat ons bezighoudt. En dan staat er in vers 17, en zij bleef met een droevig gezicht staan. Dit is het tegenovergestelde van 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 4. Omdat uw blijdschap, waar de Heer Jezus ook over spreekt, Johannes 17, dat uw blijdschap volkomen is. Volkomen. Blijdschap. Dat is weg hier. Zie je dat? Droevig gezicht. Droevig gezicht. En de Bijbel zegt, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Ja toch? En zodra de Heer Jezus zegt, wat dan? Tweede vraag. Beginnen ze één grote klaagzang aan te heffen. Kijk maar mee, vers 19, ik heb het net gelezen. De dingen betreffende Jezus, de Nazarener. Ja, ze zien hem alleen nog maar als de aardse mens. Die een profeet was. Maar hij was veel meer dan dat, toch? Krachtig in werk en woord voor God en al het volk. Ja, vandaag kom ik heel veel tegen. Ik maak wat filmpjes op YouTube. En dan probeer ik mensen een beetje wijs te maken. Hè, van joh, God in zijn regering met gelovigen is niet een God die ons altijd op onze wenken bedient. Hè? Hij geneest niet altijd, sterker nog, meestal niet. Maar dan zeggen ze, ja, hij was krachtig in werk en woord, toen wel. Dus dan moet het nu ook zo zijn. Dat is de redenering. Dat is hier ook. Hoe onze overpriesters en oversten hem hebben overgeleverd tot het doodvonnis. En hem hebben gekruisigd. Wij echter hoopten. Wij hoopten, we hadden een verwachting die is niet uitgekomen. Ik zou toch genezen. Maar wat zie ik er nou van? En de Heer Jezus zegt in vers 25. O onverstandige en trage van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet lijden? En zo in zijn heerlijkheid ingaan? Twee conclusies. 1. Teleurstelling is altijd vanwege verwachtingen die niet worden ondersteund door het hele woord van God. Want er staat hier alles wat de profeten hebben gesproken. Niet een deel, niet je favoriete stukje. Nee, alles. En 2. Het wordt niet ondersteund door het woord van God, dat heb ik net gezegd. Maar slechts door een deel. Door een deel. Tuurlijk, we kunnen onze favoriete stukjes uit de Bijbel halen om onze gedachten, onze verwachtingen te ondersteunen. En vandaag, ik heb het al gezegd, zijn er ontzettend veel verkeerde verwachtingen van wie de Heer Jezus is. En wat God doet in onze tijd. Nou, ik heb het al gezegd, God geneest altijd. Dat heb ik immers geleerd uit een boekje. Of van de voorganger. En ik kan, zoals Jezus, ook anderen genezen en bevrijden. Want dat heeft iemand mij verteld. Of God spreekt altijd als je maar goed stil wordt. Nou, teleurstelling als het niet gebeurt. Er zal een grote opwekking komen, is mij verteld. Komt niet, is er niet. Het is alleen maar verval. Het gaat alleen maar minder in de gemeente. Er is alleen maar meer verwarring. Er is alleen maar meer afval en verval. Teleurstelling. Velen zullen zich bekeren, is mij ooit verteld. Teleurgesteld door actieve evangelisatie en weinig vrucht. Weinig vrucht. God voorziet altijd mijn noden. Is ook zo. Maar teleurgesteld als je het op een andere wijze verwacht. Als ik de doop met de geest ontvang, dan heb ik altijd kracht. Dan zal ik de zonde overwinnen, weet je wel? Als ik dat boekje lees, ik volg die stappen, nou dan gaat het gebeuren. Gebeurt niet, dus teleurgesteld. Waarin? In jezelf. In de gemeente, daar vind ik het. Daar is liefde. Onderlinge liefde, heeft de Heer Jezus immers gezegd. Als er liefde is onder elkaar, zal iedereen zeggen dat jullie mijn discipelen zijn. In de gemeente is ook soms ruzie of twist of oneenigheid of conflict. Dus je raakt teleurgesteld in de gemeente. Nou, talloze passages hadden de Emmausgangers kunnen aanhalen om de glorieuze bevrijding van Israël te ondersteunen. Maar op het lijden van de Heer hadden ze geen acht geslagen. In Jesaja 53 lezen we dit. Bekende woorden, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smart heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En daarom zegt de Heer Jezus in dit stukje. Vers 26. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Zo is het ook met ons. Het lijden gaat vooraf aan de heerlijkheid. Maar veel mensen willen vandaag de heerlijkheid al. En ze halen daar hun stukjes uit. Hier in de buurt is ook zo'n meneer bezig. Met gratis boeken uitdelen. Hè? God geneest altijd. Behalve als je aan 50 van die blokkades vastzit. Dan weer niet, natuurlijk. En het gevolg is teleurstelling, teleurstelling. Maar de schrift zegt... Ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Romeinen 18 is het, 8 vers 18. Vandaag is het over het algemeen volharding nodig. U hebt volharding nodig. Hebreeën hoofdstuk 10, maar ook Colossense 1, waar staat, tot alle volharding en geduld. Zo zult u zijn met alle kracht bekrachtigd tot alle volharding en geduld. Waarom? Omdat in dit leven niet zichtbaar is dat God voor ons is. Dat weten we alleen door het geloof. Maar broeders en zusters worden ziek. Broeders en zusters hebben te maken met lijden. Er gebeuren soms dingen die wij niet kunnen verklaren. Ik had gisteren de Gerde Koning aan de lijn, ik weet niet of u die kent. Die is ernstig ziek tegenwoordig, ik weet niet of u dat weet. Maar die man... Dat spreekt zo'n geloof uit. Hij krijgt maandag zijn tweede chemo. En hij zei, ik zeg, joh, hoe gaat het? En hij zegt, ja, ach, de aardse tent moet afgebroken worden. Hè? Dat zegt hij dan. Terwijl hij in zo'n plotselinge ziekte zit, want het was kort geleden pas openbaar geworden. Hoe kan dat? Hij heeft die verwachting nooit gehad. Hij kent de hele schrift. De geest van de hele schrift die ons niet belooft dat we vandaag kunnen verwachten dat God al deze dingen bij ons weghoudt. Maar dat onze zicht moet zijn op hem en op onze hoop straks. Romeinen 8 heb ik net voorgelezen, maar als wij met hem verdragen zullen wij ook met hem heersen. 2 Timotheus 2 vers 12. En natuurlijk grijpt God soms wel in. En verhoort God soms gebeden. En is het zeker zo dat we moeten bidden. En dat we soms prachtige dingen zien. Maar de algemene verwachting van verkeerde leer als gevolg daarvan leidt tot teleurstelling. Voorbeeldjes. Enerzijds zijn we bevrijd van de macht van de zonde. Romeinen 6. Maar anderzijds kunnen we niet zeggen, ik ben zonder zonde. Want dan is de waarheid in mij niet, toch? Dat is het evenwicht. Dus enerzijds, ja, ik ben bevrijd van die macht. Maar anderzijds, het is niet zo dat ik nooit meer zondig. Was maar waar. Dat is evenwicht. Nou, ik ken dan ook iemand die verkondigt de leer dat er ooit een moment in je leven zou kunnen zijn dat je helemaal nooit meer zondigt. Dat is een verkeerde verwachting. Dat leidt tot teleurstelling. De gemeente is enerzijds de pilaar en de grondslag van de waarheid, 1 Timotheüs 3. Maar anderzijds is het ook zo dat in de laatste dagen de mensen zullen zijn zelfzuchtig. En de gemeente is verworden tot een huis waarin vaten tot eer en tot oneer zijn. Dat is ook waar. Dus wat is je verwachting? De volmaakte gemeente vinden? Dan raak je teleurgesteld. Toch? Door het selectieve lezen van de Bijbel, van de schriften, was Israël centraal komen te staan en de Messias op de tweede plaats. En dat is het geheim van omgaan met teleurstelling. Israël was in hun gedachten 1 en de Messias 2. Wij echter hoopten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Maar Israël is niet het centrale thema van de schrift. Wat wel? Ja, de Heer Jezus. Daar staat in Jesaja, zoek u dat maar even op, Jesaja 49, vers 3. Lekker rateltje. Dat is ook de eerste keer. Jesaja 49, vers 3. Daar staat, daar gaat het over de knecht des Heren. Dat hele gedeelte bevat een viertal profetie over de knecht des Heren. Dat hele stuk vanaf Jesaja 42 tot 50. En dan staat er in hoofdstuk 49, vers 3. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. U bent mijn knecht. Dat is Christus. Hij is het ware Israël van God. De grote fout van Kleopas en zijn vriend was dat niet meer Christus centraal stond in zijn denken, in hun denken, maar een ander thema. Israël in dit geval. We hebben allemaal onze Israëls. Voor de een is het gezondheid misschien, of voorspoed, of vrucht dragen. Sommige mensen zijn heel bedrukt met Israël. Nou, Israël is een prachtig onderwerp en heel belangrijk. Maar het moet niet in de plaats van Christus komen. Sommige prediken gaan alleen maar over Israël. En ik heb niets over de Heer Jezus gehoord. Maar alleen Hij zorgt voor blijdschap. Alleen Hij is degene in wie God zijn welbehagen vindt. En pas als zijn geest in Israël is, ja, dan wordt Israël behouden. Is de gemeente misschien jouw Israël? Dat je zo druk bent met de gemeente dit en de gemeente dat. Alles draait om de gemeente moet groeien en de gemeente moet er fantastisch voor de dag komen. Op de website of weet ik veel. Ja, ook dan is het centrum van je denken afgeweken. Sommige mensen zijn heel druk met ervaringen. Ze moeten wat ervaren van God. Dat is vandaag heel belangrijk, want het is een hedonistische tijd. Je moet iets voelen en beleven. Maar Gods woord spreekt niet over ervaring, maar over geloof. En als je gaat focussen op ervaring, zul je teleurgesteld raken. Want je ervaring wisselt. Wat zegt de Heer Jezus dan vervolgens? Kijkt u mee. Er staat eerst, kijk maar eventjes, in vers 25 had ik al gezegd, hè, alles wat de profeten gesproken hebben. Dan in vers 27, te beginnen met Mozes en alle profeten. Dus dat is de tweede keer, alles. En dan in vers 27, al de schriften. Zie je dat? Dus drie keer alles. Geen favoriete passages, geen favoriete leerstellingen. Niet, ja, maar ik lees alleen maar dat stukje of ik ben alleen maar vol van Romeinen 8 en de rest vind ik zo interessant. Nee, de hele schrift, alles. Daarom zijn deze avonden ook zo fijn. 45 jaar, dat is best lang. En ook al zitten er maar 10 man, ga ermee door. Waarom? Omdat Gods woord rijk is. Het is het waard. Ik vind het prachtig dat er op Urk hoeveel duizend man aan het zingen waren. Maar als er nou zoveel mensen naar een Bijbelstudie komen, zou ik ook heel fijn vinden, toch? En ze horen over Christus, over Hem. Want dat is het centrale thema waardoor de Heilige Geest de schrift heeft geïnspireerd. Geen eigen uitleg, zegt Petrus in 2 Petrus 1. De profetie heeft geen eigen machtige uitlegging. Maar van Gods wegen hebben mensen door de geest geleid gesproken. Dus we moeten leren om schrift met schrift te vergelijken. En alles even waardevol te achten. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En dan staat er dit. Schitterend. Vers 27. En te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij hun uit wat in al de schriften over hem. Over hem, zie je dat? Over hem. Het gaat om hem. Als u dat nou eens gaat pakken. Dan is dat het medicijn tegen de teleurstelling. En dat is nou juist wat zo ontbreekt vandaag in de gemeente en in de kerken. Dat het over hem, het moet niet gaan over onze heiliging. Nee, het moet gaan over hem. Want als we hem gaan liefhebben, dan volgt de rest, toch? Zonder mij kun je helemaal niks doen. En Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, hè. Galaten 2 vers 20. En voor zover ik nog in het geloof of in het vlees leef, in het lichaam, leef ik. Hoe dan? Door het geloof. Niet door de wet, maar door het geloof in de Zoon van God. Zo leefde hij. Hij had een object in de hemel. Christus, dat was zijn houvast. Dat was zijn leven. Dat was zijn liefde. Daar hield hij zich mee bezig. En als hij bij de Joden was, dan was hij als een Jood. Dan deed hij net alsof hij weer onder de wet was. En als hij bij de heidenen was, deed hij net alsof hij zonder wet was. Want hij wilde die mensen winnen voor Christus. Maar innerlijk was hij altijd verbonden met de Zoon van God. Dat was zijn drijfveer. Hij zegt ook in Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En in Colossenzen 1 vers 28. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terecht wijzen. Ieder mens leren alle wijsheid. Opdat ieder mens volmaakt is in Christus. Dat wil zeggen dat ieder mens volwassen is, geestelijk volwassen, door alleen en enkel met hem bezig te zijn. Nou, dan zeggen ze in vers 32, ja, was ons hart niet brandend in ons? Ja, logisch, wanneer gaat je hart branden als je over hem hoort? Ze hoorden het ook nog van hem. Nu hoor je het vanavond van mij. Maar hopelijk iets van hem door mij heen, dat zou ik fijn vinden. Daar bid ik ook voor. En dan wordt je hart brandend als er iets is wat de Geest van God vandaag in onze harten wil bewerken, is dat meer ruimte voor de Heer Jezus. Maar waar vinden we hem nog centraal in alle prediking, al het onderwijs vandaag? Waar worden de ogen en de harten nou nog verwarmd door de prediking over hem? Vers 30. Hij gaat met hen mee naar huis. Mooi, hè? Eerst is het een vreemdeling. Dan wordt het een inwoner van je eigen huis, van je eigen leven. Toen hij met hen aanlag dat hij het brood nam en zegende. En dat hij het had gebroken, gaf hij het hun. En toen, pas in dat breken van het brood, dat uitdelen van dat voedsel, werden hun ogen geopend. En dan staat er iets heel kenmerkends, wat heel belangrijk is voor onze tijd. Er staat namelijk, en zij herkenden hem en hij werd onzichtbaar voor hen. Zie je dat? Want even naar 2 Korinthe 5, als u wil. 2 Korinthe 5, vers 16. Dat is echt een tekst die vandaag heel lastig te begrepen wordt. Er staat namelijk in 2 Korinthe 5 vers 16. Wacht nog even, dat iedereen het goed kan lezen. Er staat, wij kennen dus van nu aan niemand naar het vlees. En als wij al Christus naar het vlees hebben gekend, dan kennen wij hem nu niet meer zo. De Emmausgangers zagen hem met hun ogen, maar ze kenden hem nog niet. De Joodse lezers van de brief die Petrus geschreven heeft, waren ook gewend aan zien. Dan zegt hij, hoewel u hem niet ziet. Die tekst ga ik zo lezen. Hoewel u hem niet ziet, maar toch gelooft. Daarom werd hij onzichtbaar, omdat zij moesten leren door het geloof te leven en niet met een zichtbare, tastbare mens op aarde, maar iemand die opgestaan is en verheerlijkt is in de hemel. Kent u hem ook zo? Is uw geloof niet op de mens, Jezus van toen? Vandaag wordt het heel veel geroepen, hè? Jezus was een Jood, hij is nog steeds een Jood, enzovoort. Nee. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij is verheerlijkt in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is de Heer in de hemel. En hij is voor ons onzichtbaar geworden. Hij is niet meer hier op aarde. Hij is nu het object van onze liefde daarboven. En dan zegt Christus, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Wat gebeurt er namelijk? Er staat dat ze teruggaan naar Jeruzalem. Hij heeft hun de schriften geopend. En ze stonden op datzelfde ogenblik op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf. Dat is gemeenschap hebben. Ze gaan weer terug daar waar anderen ook door het geloof met hem bezig zijn. Waar twee of drie zijn vergaderd, zijn samengekomen rondom mij. Daar ben ik in het midden, daar. Niet samengekomen rondom een of andere belijdenis of een leer, maar rondom mij. Dat is een kostbaar iets. Een gemeente is een groep mensen die samenkomt omdat ze samen over hem willen nadenken, hem willen grootmaken en hem willen aanbidden. Dat is de gemeente. En daarin is iedereen gelijk, alle zijn broeders en zusters. En er is maar één de meester, dat is hij. Nou, als u even met mij gaat naar 1 Korinthe hoofdstuk 1. 1 Korintiërs 1, dan ziet u daar een uitdrukking die dat prachtig weergeeft, wat eigenlijk in de Telos-vertaling weer goed vertaald is, maar in heel veel andere vertalingen mis je dat dan weer. Dat is dan ook de reden waarom ik de Telos-vertaling altijd lees in het Nieuwe Testament. Er staat in vers 9 van 1 Korinthe 1, daar staat, God is getrouw, let op wat er dan staat, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap, niet met, dat is 1 Johannes 1. Dat is de gemeenschap die je hebt met Christus, omdat je met hem over de Vader kunt nadenken. Maar hier staat de gemeenschap van zijn Zoon. Jezus Christus, onze Heer. Dat wil zeggen dat als een gemeente samenkomt, dan is deze geroepen om de gemeenschap van, in de geest van Christus te beleven. Daarom gaat Paulus ook later over die scheuringen praten in vers 10 en vers 11. Want de gemeenschap van de Zoon was weg. Want zij zeiden, ja, wij zijn van Petrus en wij zijn van Apollos. En die is een gereformeerde en die is een hervormde en die gaat weer daarheen. En dan zegt hij, nee, je bent geroepen tot iets, hou dat vast. Nou. Zij vonden de elf en hen die bij hen waren samen vergaderd. Zie je dat? En wat zeggen ze? De Heer is werkelijk opgewekt. Vers 33 en vers 34. Dat is de gezamenlijke vreugde in de opgestane Heer. Ken je dat? Kent u dat? Nou, wellicht is het op u of op jou van toepassing dat er teleurstelling of geestelijke troefheid in je hart is vanavond, toen je hier kwam. Of als je dit thuis hoort, via internet. Ga dan eens bij jezelf naar, wat is eigenlijk mijn verwachting geweest? Heb ik een deel van de schrift daarvoor gebruikt? Of heb ik ook de hele schrift, de hele Bijbel, daarvoor nagelezen? En is het niet zo dat ik, spreek ook namens mezelf, iets anders op één heb gezet en de Heer Jezus het middel om dat ene te bereiken? Zoals zij zeiden, hij zou toch Israël verlossen? Hij zou mij toch genezen? Hij zou mij toch, vult u maar in? Dan mag ik u vanavond zeggen, vertel het aan hem en zorg dat je weer die blijdschap terugvindt in hem. Dat hij weer op de eerste plaats komt in je hart. Door het geloof, hij is onzichtbaar. De werking van God, de regering van God met gelovigen is onzichtbaar. Christenen worden vervolgd, christenen worden gedood, christenen worden in de gevangenis gegooid. Doet hij dan helemaal niks? De hele schrift, de hele schrift. U hebt volharding nodig. Straks als hij komt, dan worden de rollen omgedraaid. Dan zullen wij die nu lijden met hem verheerlijkt worden. En het zal een verheerlijkte vreugde zijn. Die niet vergeleken kan worden met het lijden wat christenen vandaag de dag ondervinden. Maar als je verwacht, als je denkt, God gaat het allemaal oplossen. Dan heb je slechts een deel van de Bijbel daarvoor gebruikt. Maar dat leert de schrift niet. Dat moesten de gelovigen ook leren uit de Hebreeën in de Hebreeënbrief, die ook vervolgd werden. En die dachten, ja weet je, het wordt ons te zwaar. Laten we maar weer gewoon teruggaan naar het Jodendom. En dan zegt de schrijver, nee, je hebt volharding nodig. Ga de wedloop lopen. Hou je oog gericht door het geloof op die onzichtbare Heer. Hebreeën 12, vers 2. Hij de voleinde van ons geloof. De onderhouder van ons geloof. Vers 36 heb ik niet gelezen. Maar dat wil ik toch met u doen. Uit Lucas 24. Terwijl ze nu hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En hij zei, vrede zij u. De stad van de vrede. Werd de plaats van de vrede toegezegd door Christus. We hebben allemaal ons Jeruzalem. Dat is de gemeente waar we samenkomen als we samen over hem nadenken. Dat is je persoonlijke tijd met hem. Dat is de vrede in je hart, de blijdschap die niemand kan wegroven. Als je maar blijft zien op hem. En al je verkeerde verwachtingen aan de kant zet. God wil dat u op hem gaat lijken. Hij is bezig met uw heiliging, met uw vorming. En daarvoor moeten wij sterven. De graankorrel moet in de aarde. En dan pas in zijn leven. Maar dat willen we niet horen. De schrift zegt, wie mij volgt, moet zichzelf verloochenen. Matthäus 16. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden. Maar wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Verkeerde verwachting. En wat de schrift leert, al wat de schrift leert over hem, over hem. Hij is bij je. Hij is meer dan overwinnaar. Daardoor zijn wij ook in hem, ook al zijn we, Romeinen 8, als slachtschapen gerekend. Kun je nagaan. De wereld ziet christenen, zeker in de tijd van de Romeinen, die werden gedood en in de arena werden verscheurd door wilde dieren, verschrikkelijk. En dan zegt Paulus toch, meer dan overwinnaars. Hoe kan dat? Dat door het geloof, door het geloof. En dat missen we zo vandaag, lieve broeders en zusters. We missen het zo, dat er een levende, krachtige, frisse, door de geest geïnspireerde prediking over de Heer Jezus, zijn persoon, zijn heerlijkheden. Er is zoveel over hem te leren. Ik ben met een paar vrienden van mij al 4 jaar bezig met Leviticus 1 tot en met 7. En we komen 1 keer in de 2, 3 maanden bij elkaar. Nou, wat je daar allemaal uit leert over zijn werk op het kruis, dat is zo mooi en zo kostbaar. Ja, dan zou ik willen dat we daar allemaal enthousiast over zouden worden. Ja toch? En nog 45 jaar Bijbel open avonden de dag vastplakken. Maar dan is hij al lang gekomen, toch? De Heer Jezus zegt, vrede zij u. Nou moet u goed opletten. Ik ga een heel belangrijke twee zinnen zeggen. Die hebben mij in mijn leven heel veel zegen gebracht. God wil niet dat wij ons bewust zijn van onze vooruitgang in het geestelijk leven. Zodat wij tevreden zijn met onszelf. Maar hij wil dat wij bewust zijn van onze zwakheid, zodat wij tevreden zijn met hem. En hoe meer er wordt gesproken over de wet. Je moet dit en dat, en je moet zus, en je moet... Hè? Je moet wel stille tijd, zo vaak, elke ochtend opstaan, 6 uur, doe je dat niet? Nou, poeh, fout. Doe je het wel, denk je, nou, ben je toch goed bezig. Toch, zo gaat het toch? Goed bezig. Tevreden met mezelf? Nee. Paulus zegt, ik zal roemen in mijn zwakheden. Hij was in de hemel geweest, derde hemel, had mensen genezen. Had zelfs een dode jongen opgewekt, Handelingen 20. Praat hij daarover? Nee. Schrijft hij erover? Nee. Waar heeft hij het dan over? Hij heeft het over zijn zwakheden. Geen uitweg ziende, zo vaak gestenigd, zo vaak schipbreuk geleden. Hij was zich bewust van zijn zwakheid, lieve broeders en zusters. En daardoor was hij zo vol van Christus. Want als wij vol zijn van onszelf, hebben we geen hulp nodig van hem. Dan is hij naar de zijlijn verdreven. En dat was met de Emmausgangers gebeurd. Aan het einde zijn ze vol van Christus. Aan het begin zijn ze vol van teleurstelling. Het verschil is dat hij in hun teleurstelling gekomen is. En in vers 41, en dan gaan we de volgende keer wel over nadenken, maar er staat, toen zij het nu van blijdschap nog niet geloofden. Zie je dat? Blijdschap. Ken je dat, blijdschap? Ik zeg niet dat het een emotie is, hè. Want ik ben iemand die, mijn vrouw is introvert en rustig en ik ben, een beetje vurig, behoorlijk vurig, kan ik je vertellen. En de ene dag is het bij mij zo, en de andere dag is het bij mij weer zo. Maar de blijdschap van binnen in Christus is onveranderlijk. Dat is geen emotie, dat is het geloof. En ik heb het nodig elke dag weer te zeggen, Heer Jezus, u alleen. Niet mijn verwachting, niet mijn eigen vooruitgang, niet mijn zegen, zelfs niet mijn gevoel over u, maar uzelf. Dat is het geheim. Dan sluit ik af met 1 Petrus, ik had het beloofd, hè. Het is geweldig onderwijs wat Petrus in zijn brief. Overigens, de eerste Petrusbrief gaat over 5 vormen van lijden. Hè. En de Joodse lezers dachten, ja, God had toch zeker gezegd, als je mij dient, zal ik je zegenen. En als je mij verlaat, zal ik je vervloeken. En nou dien ik hem en dan heb ik allemaal lijden, zegt Petrus. Ja, verkeerde verwachting, het is een andere bedeling. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 1, vers 8, over 6 en 7 kan ik een hele preek houden, maar dat ga ik niet doen. In vers 8 staat, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Zie je dat? Hij werd onzichtbaar voor hem. En dan staat er, hoewel u hem nu niet ziet, ze hadden natuurlijk de Messias nooit gezien, maar ook nu zien ze hem niet, maar gelooft, zie je dat? Gelooft. Verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Dat is het einde. Dat is nog niet nu. Maar als dat komt, zijn we in de volmaaktheid, maar tot die tijd verheugen we ons in hem. En dat is het verhaal van de Emmausgangers. Het is een geschiedenis die over ons gaat. Het gaat over mij. Het gaat over mijn teleurstellingen en mijn verkeerde verwachtingen, omdat ik een deel van Gods woord kies voor mijn eigen belangen. En daarom vanavond het medicijn tegen teleurstelling. Ik hoop dat u er wat aan heeft gehad en ik hoop dat u vanavond naar huis gaat met blijdschap. Hij is het waard, toch? Amen.